Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 75, de versen 1 en 2. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En het tweede, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. Dat is het eerste en tweede van Psalm 75. De schriftlezing voor deze middag is in het boek der Psalmen, Psalm 72. En daarna zingen wij op Psalm 132, het 12e vers, wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleden met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 72 is de schriftlezing. We zingen uit Psalm 132, het 12e vers, en doen belijdenis des geloofs.
Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen ze voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen en alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, met schaders de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, de zoon van Izzi, hebben een einde. In zijn hart, Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
In deze dienstgemeente, waarin er ook bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden, luisteren wij naar het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 52, vraag en antwoord 128, waarin duidelijk wordt dat het gaat om Gods Koninkrijk. En dat geldt dus ook voor de ambtsdragers en de kerkdienst. We lezen vraag en antwoord 128. Hoe besluit gij uw gebed? Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. En dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Willen we samen nu eerst de Heere gaan vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige God, koning van al wat is, koning van uw kerk. Als wij in deze middag tot u naderen in onze gebeden, Heere, dan mag wat we gelezen hebben wel scherp voor onze aandacht staan. Dat het alles om u gaat. Het onze Vader begon in de hemel. En het eindigt ook weer in de hemel. Het begon in de eeuwigheid en het eindigt in de eeuwigheid. Het begon met u en het eindigt ook weer in u. En geef dat dat ook ons verlangen mag zijn, Heere. Niet ons, niet ons, o Heere. Maar uw naam alleen zij eeuwig lof en eer. Heere, dat is een gebed wat zo tegengesteld is aan wat in onze verdorven natuur leeft. De oerzonde, de koningszonde, al vanuit het paradijs meegekregen. Dat we onszelf vaak zo in het middelpunt hebben staan. Dat we onszelf vaak zo willen prijzen en willen verhogen. Maar u leert in het volmaakte gebed, Heere Jezus, dat de mens vernederd moet worden. Tot op het diepst vernederd. En dat valt niet mee, Heere, daar hebt u heel wat werk aan. Daar hebt u niet minder dan de kracht van uw Heilige Geest voor nodig. Die in zijn kracht zo te werk gaat, dat hij mensen vernedert, dat hij mensen verootmoedigt, dat hij mensen ogen geeft om te zien wat er van geworden is en dat er uit ons geen vrucht meer is te verwachten tot in eeuwigheid niet. Heere, wilt u die overwinnende en ontdekkende kracht vanuit uw koninklijke ambt ook in ons leven toch werken? Nu we gereed staan, Heere, om uw woord te prediken aan de hand van onze belijdenis en bij het slot van het gebed, het volmaakte gebed, stil te staan. Uw is het koninkrijk, uw is de kracht, uw is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid toe. Dan bidden wij u, Heere, om die verootmoedigende en afbrekende genade. om ons arm te maken en ook ons arm te houden. Want daar werkt u toch naartoe in het leven van uw volk en kinderen. Ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Om alles eraf te halen wat nog aan verdiensten of waardigheid is overgebleven. Maar ook om daar waar geen verdiensten of waardigheid meer is, te bemoedigen. Want u doet het nooit om iets in de mens. U verkiest niet op grond van enig waardigheid of enige verdiensten, zelfs niet op grond van vooruitgezien geloof. Maar u haalt nederigen op uit het slijk. En u verrijkt ze grotelijks. En zet ze naast prinsen en wereldgroten, omdat dat uw welbehagen is. En u gaat mensen niet voorbij, omdat ze gezondigd hebben of opnieuw gezondigd hebben. Maar het ligt alles in u en in uw deugden, in uw wil, in uw macht. Als een mens tot bekering komt, zalig mag worden, dan is dat alleen dankzij uw welbehagen. En heren, dat geldt toch ook voor de ambtelijke dienst. Een mens wordt niet verkozen omdat er verdiensten of waardigheden zijn. Een mens kan het niet aannemen op grond van iets in hemzelf. Wij zijn onnutte dienstknechten en doen slechts hetgeen wij behoren te doen. Zo zei een van de apostelen. En uit ons is in dat opzicht ook geen vrucht te verwachten, in eeuwigheid niet. En u hebt het tegen uw discipelen zo vaak gezegd: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En het is ook wel gebleken, juist ook in de lijdenstijd, hoe zij en wij met hen hebben verlaten en slapend zijn geworden, juist in de tijd dat we moeten waken en bidden. Dan is het ook alleen uw verdienste, Heer Jezus Christus, dat u in die bange nacht en in dat bange lijden een volk dat er u gegeven is verlost hebt. En het zal alleen uw welbehagen en uw genade zijn als dat volk mag thuiskomen. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo reizen we naar Jeruzalem. En Heere, geef dat dat ook bij de bevestiging of herbevestiging van het ambt mag leven. Dat u mensen in dienst wil nemen, niet dankzij hen of enige waardigheid of bekwaamheid in hen, maar ondanks hen. En dat als iemand soms jarenlang in het ambt mag dienen en er nog steeds in mag dienen, dat dat niet dankzij iets in hem is, maar dat dat dankzij uw verdraagzaamheid is en dankzij uw volharding, bewaring. En heren, dan is er bij zowel de ambtsdragers die opnieuw bevestigd worden als onze broeder die voor het eerst bevestigd wordt, maar één woordje dat steeds meer gespeld moet worden: genade. Genade alleen. Bekwaammakende genade. Ook dat hebben ze nodig, heren, bij de uitvoering van het ambt. Dat hebben we allemaal nodig. Onze bekwaamheid is uit u. Dat u bedient en bedouwt met uw geest. Dat u gaven schenkt. Gaven van het woord. Gaven van de onderscheiding. Gaven van de mededeelzaamheid. Om zo woorden te rechte tijd te kunnen spreken, om zo in de juiste houding ook in het ambtelijke leven te kunnen werken. Niet om gediend te worden, niet om zelf in het middelpunt te staan. Nee, uw is het koninkrijk en uw is de kracht en uw is de heerlijkheid. Dan moeten wij als ambtsdragers heel wat veren verliezen. En Heere, wilt u dat maar blijven doen, opdat er ook als ambtsdrager niet anders overblijft dan een arme bedelaar. Onnuttige dienstknecht. Die ook heel wat vergeven moet worden. Maar bij alle voorrechten en bij alle waardigheid die een ambtsdrager met zich meekrijgt. Want het is wat om in de dienst van de koning der koningen te mogen leven. Een liefdedienst. Een verwaardiging. Maar Heer, er zijn in de ambtelijke dienst ook zoveel zonden. Ook ambtsdragers zijn en blijven zondige mensen. En doen zonde waar een ander in het kerkelijke leven geen zonde in heeft. En dat moet ook nog eens vergeven en allereerst beleefd worden. En zo hebben we u in dat opzicht ook weer veel te vragen, Heere. Net als in het Onze Vader hebben we veel te vragen. En we hebben niet enige grond in onszelf om te hopen dat u ons verhoort. Ja, dat u ons hoort zelfs. En daarom ook in dit opzicht bidden wij u op grond van uw eigen deugden. Op grond van uw gewilligheid. Op grond van uw macht, uw kracht. Op grond van uw welbehagen dat gij in de Heer Jezus Christus hebt getoond. Uw liefde tot verloren zondaren. En zo bidden we u, Heere, voor een zegen over deze dienst. En over ons als gemeente, als kerkgangers, als gemeenteleden, als familieleden. En in het bijzonder, Heere, willen we u nog bidden voor de familie Noordengraaf. Vanochtend hebben zij rouw in de kerk gebracht in Oud-Beijerland vanwege de begrafenis afgelopen week van hun geliefde Manuel. Het zoontje van Tera en Anno. Kleinzoontje van onze broeder en zuster. Dan weet u hoe dat is geweest, Heer, in de afgelopen week. Hoe aangrijpend, aandoenlijk dat het was. Om een kind zo geliefd en waarvoor zoveel gebeden is, toch te moeten loslaten. Heere, kon het zijn niet aan de dood over te geven, maar over te geven in de handen van u, de getrouwe verbondsgod. Die toch beloofd hebt, ik ben de God van uw zaad. Heere, dat het ook in hun verdere leven mee mag gaan. Die troost die gij juist aan die kleine kinderen ook hebt toegezegd. En ook aan ouders die treuren om het verlies. Aan grootouders die ook zelf het nodig hebben meegemaakt. Heere, ontfermt u zich over hen. En geeft dat in de weg die voor hen ligt. En u het gemis en de lege plaats zo gevoeld gaat worden. En niet alleen Manuel, maar ook de zorg om Manuel verdwijnt. Heere, dat er toch ook rust mag zijn in het hart en in het leven. En dat ze over de dood en over het graf mogen zien op hem. Die toch de kinderkens op schoot nam. Ze omving met zijn armen. En ze de handen opgelegd heeft en gezegend heeft. Denk aan hen in uw genade, Heere. Ook voor het persoonlijke leven. En dat er ook uit deze aangrijpende weg en dit aangrijpende sterven toch ook voor hen persoonlijk een zegen mag liggen. Zie zo op hen in gunst van boven, Heere. En als het gaat over de kerken, over de kerken, Heere, dan hebben wij ook in de breedte van onze kerken weer een hele bewogen week achter de rug. Daar waar de synode bijeen is geweest en men heeft vergaderd en nagedacht over de vraag hoe nu verder. En gepoogd heeft om een bepaald kerkmodel met elkaar te overdenken en daar een weg in te zoeken. En nu, Heere, dat gestrand is. Nu is er geen begaanbare weg meer mogelijk. En als wij nu niet meer weten wat we moeten doen. En nu het zich laat aanzien dat er een harde breuk zal plaatsvinden. Heere, dan zien wij nogmaals op tot u. Als er ook in juni nog weer vergaderd zal worden. Althans, dat is de hoop en het gebed om toch te zoeken naar mogelijkheden, dan, Heere, wachten wij op uw ontferming en op uw genade, op een wonder van uw kant, waarin wij toch hopen dat die kerken die zich tegen de synodale besluiten hebben gekeerd en eigenmachtig en eigenstandig allerlei dingen hebben gedaan, of dat zij mogen terugkeren van die heilloze weg. En geef, Heere, dat wij allen als brede kerken in de schuld mogen komen bij u. Wij hebben u op het hoogst misdaan, ook kerkelijk gezien. En dat niet alleen onze kerken, maar ook in de breedte van onze gereformeerde gezinten. In alle kerken die ons Nederland arm is. Want die kerkmuren, Heere, getuigen toch van verbijten, van vereten van elkaar, van eigenmachtig, zondig optreden. Heere, dat u daar nog in wilt werken, dat is toch een enorm groot wonder. En Heere, wilt u dan ook uw kerk bewaren en vermeerderen? En uit al die kerken toch dat volk vergaderen dat u zich verkoren hebt tot de zaligheid. Vergeeft u, Heere, de slechte reuk die er weer van uitgaat, ook naar buiten toe. Dat er zoveel gediscussieerd wordt. Dat er zoveel geruzied wordt zelfs. En daar staan we allemaal schuldig aan, Heere. Ach, dat het in ons gebed mag leven. In ons hart mag leven. Dat het toch gaat om uw koninkrijk en om uw eer en uw macht. Heere, laat uw koninkrijk komen. En u wil ook mogen geschieden in dit opzicht. Gedenk aan het Bodoramen, gedenk aan de synodeleden, gedenk aan onze kerken. Gedenk aan onze eigen plaatselijke gemeente. Laat die gemeente zich mogen vergaderen en bij elkaar mogen blijven. In biddend opzien tot u, of dat gij en totdat gij ook ons genadig zij. Heere, hoor ons gebed. Bewaar ons voor de boze en de zonde die ons altijd aankleeft. Persoonlijk, kerkelijk, gemeentelijk en ook ambtelijk. En hoor ons gebed, omwille van hem die gij altijd hoort. En in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 72 gaan wij zingen. Ter inleiding op de prediking, vers 9, 10 en 11. Psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien. Het tiende, dat zal na zoveel gunst bewijzen. En het elfde, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 9, 10 en 11 van Psalm 72, waar u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Dat is het vierde van Psalm 145, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als er ergens blijkt dat de Heer Jezus Christus in zijn leven en in alles wat hij deed de eer van zijn Vader op het oog had, dan is dat ook wel in het volmaakte gebed terug te lezen. De Heer Jezus begon in de hemel. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En hij eindigt er ook weer mee. Tussen de gebeden over het dagelijks en geestelijke leven ligt de eer van God ingeklemd. De eer van God aan het begin en aan het einde. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat in dit leven en ook zeker in de kerk om Gods koninkrijk. Dat zijn naam de eer zal ontvangen. En met God zullen wij, het kan maar heel kort zijn in verband met de bevestiging en herbevestiging van de ambtsdragers, stilstaan bij het slot van het gebed. Hoe besluit gij uw gebed? Twee gedachten. En ik zal dat ook een beetje in het toespraakje tegen de broeders proberen te verweven. De eerste is de pleitgrond in dat gebed. Dit, dat is zulks alles, dus alles wat er in dat gebed gebeden wordt, bidden wij van u. Daarom, en dan komt de grond, de pleitgrond, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alle goed te geven de wil en het vermogen hebt. Het staat er natuurlijk een beetje in taal die wij zo eigenlijk niet meer bezigen. Maar het gaat erom dat hier gezien wordt, u bent de koning. En u hebt de wil en u hebt de macht om al dat goede wat wij van u bidden te geven. Dus er wordt gepleit op de deugden van God, de wil en de macht van God. En dan de tweede gedachte is de lofzang van dat gebed. Dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwiglijk geprezen worden. Dus de afsluiting van het Onze Vader, twee gedachten, de pleitgrond van het gebed en de lofzang van het gebed. Er wordt gemeente in het Onze Vader heel wat gevraagd. Zo hebben wij in de afgelopen weken met elkaar wel overdacht. Die enkele woorden die de Heer Jezus gebruikt, als het gaat ook om onze dagelijkse middelen die we nodig hebben, ons dagelijks brood, maar ook om vergeving van onze zonden en niet in verzoeking te leiden. Er wordt heel wat gevraagd op het terrein van het stoffelijke leven, ons dagelijkse leven, maar ook over het geestelijke leven. En dat kunnen we ook betrekken op de ambtelijke dienst. We gaan zo meteen weer het formulier lezen om ouderlingen en diakenen te bevestigen, te herbevestigen. Dan zien we dat ook in dat opzicht er veel gevraagd wordt. Veel gevraagd wordt ook van die ambtsdragers. Zowel in geestelijke zaken als ook in stoffelijke zaken. Het is nogal wat om ambtsdrager te zijn. Om in dienst te staan van de koning der koningen. En om in alles bekwaamheden te moeten ontvangen. Het gaat over geestelijke en het gaat over stoffelijke zaken. En dan komt zowel bij het gebed als ook bij het ambt de vraag op, natuurlijk, op grond waarvan denken wij nou dat wij dat allemaal ook zullen ontvangen. Wat we nodig hebben. en waarom gevraagd wordt. Waarom zou de Heere ons willen horen? Laat staan dat Hij ons zou willen verhoren en ons zou willen geven waar we om vragen. Waarom zou Hij dat nou doen? Waar kunnen wij Hem nou op wijzen? In ons gebed als wij vragen om ons dagelijks brood of om onze zonde te vergeven, om ons te bewaren voor verzoeking en verleiding en alles wat erin gevraagd wordt. Waarom zou de Heer ons willen horen als wij opnieuw of voor het eerst in het ambt bevestigd worden en daar soms zo tegenop kunnen zien met de vraag: wie is tot deze dingen bekwaam? En dat zal bij het ouder worden en bij het vermeerderen van de ambtelijke jaren niet minder worden. Maar ik denk nog wel eens meer. Dat je zo vaak teleurgesteld raakt in jezelf, omdat je zo vaak verkeerde dingen hebt gedaan, zondige daden. Waarom zou de Heere ons nou horen en ook verhoren? Kunnen wij dan wijzen op iets in onszelf? Waarom we kunnen verwachten dat de Heere ons nog hoort, dat wij op grond van enige verdiensten of waardigheid of een bepaald recht kunnen laten gelden? Nou, de vraag stellen gemeente in een gemeente die de gereformeerde belijdenis handhaaft en daar regelmatig uit hoort preken, dan weten we wel, dat is niet zo. Dat mag een mens nooit denken, dat de Heere ons zou horen omdat wij in onszelf nog iets van waardigheid hebben en dat we het nog ietsje meer verdienen dan een andere mens. Gemeente, dat mogen we zelf niet heimelijk denken. Dat mag niet in ons bestaan op een bepaalde manier aanwezig zijn. Die heimelijke gedachte dat wij toch een streepje voor hebben boven een andere mens, of dat de Heer ons zou willen horen om iets in ons. En als dat toch in ons leeft en als we dat toch heimelijk denken, dan zou het een genade zijn als de Heer ons dat denken af gaat nemen. Want dat wordt op zoveel plaatsen in het woord gezegd, dat onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dan gaat het dus niet over onze ongerechtigheden, onze zonden, dat is natuurlijk zo, dat maken van onze mismaakte mensen in geestelijk opzicht, dat maakt van ons zieke mensen, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, totaal onbruikbaar en ongeschikt. Maar het gaat niet over die ongerechtigheden, nee, Jesaja zegt onze gerechtigheden. Dus wat zijn dan nog de goede dingen die wij kunnen doen in bepaald opzicht? De beste werken. Het feit dat we nog naar de kerk gaan. Het feit wat we proberen te bidden en uit de Bijbel te lezen. Onze godsdienst. En daaruit ons godsdienstige leven, ons christelijke leven met naaste liefde en alles wat daarmee te maken heeft. Maar ook zelfs ons geestelijke leven. Ook die vruchten. Zoals dat in Galaten 5 bijvoorbeeld wordt beschreven. De vrucht van de geest. De liefde en de matigheid en de zachtmoedigheid en al die dingen meer. Dat is uit God. Maar het wordt besmet en bevlekt met dat vleeselijke bestaan. Onze beste werken zijn met zonde bevlekt en onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. En als dat gezien wordt, gemeente, in de schriften, dan maakt dat één ding ons duidelijk, namelijk dat God echt niets aan ons verplicht is. Als wij Hem bidden, dan kunnen wij niet wijzen op iets in ons. Als wij aan het begin of voortzetting hebben van een ambtelijke dienst, dan is dat niet om enige verdienst of waardigheid in onszelf. Nee, de Heer Jezus die wijst een andere grond aan. Een andere gebedsgrond allereerst. Dan legt Hij die grond buiten onszelf. Uw is het koninkrijk. en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Hij wijst een bidder van zichzelf af en hij wijst een bidder op wie God is. Het gebed, dat wordt niet verhoord om iets in ons. Maar het wordt ook niet afgewezen om iets in ons. Dat kan ook een verzoeking zijn. Juist ook door de duivel als je gezondigd hebt. Als je gevallen bent. Je bent jezelf tegengevallen. Dan zit de duivel daar altijd bij en nu zal de Heer je niet meer horen, want kijk eens naar wat je gedaan hebt. En dan wil hij dat gebed smoren. En aansluiten bij die aloude dwaling die in ons hart leeft, dat er toch iets in ons moet zijn waarom God ons moet verhoren. Of dat de Heer ons afwijst omdat wij zo zondig zijn. Maar of het nu gaat om verdiensten en op grond daarvan denken of verwachten dat God ons hoort, of bij het ontbreken van die verdiensten vrezen dat God ons niet hoort, dat rust eigenlijk op dezelfde verkeerde gedachte. Namelijk dat we de grond in onszelf zoeken. Terwijl de Heer Jezus nu juist in het gebed die grond buiten de mens legt. En dat geldt ook, gemeente, voor het ambtelijke leven. U verhoorde het broeder Boy zo in de tijd voorafgaande aan het ambt, dat u zei van: ik kan wel zien dat de kerkraad geen hartenkenner is, want anders hadden ze mij niet op tweetal gezet. Dat is een gedachte, gemeente, terecht. En tegelijkertijd, God is wel een hartenkenner. Maar hij ziet niet naar bekwaamheden in de mens. En hij verkiest geen mensen vanwege hun bekwaamheden of verdiensten. Hij zal ook mensen niet afwijzen omdat het hen aan bekwaamheden of verdiensten ontbreekt. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar uw vrucht worden uit mij gevonden. Daar ligt de grond. Daarom legt de catechismus die grond ook buiten onszelf en legt ze dat zo uit zoals het in 128 te lezen staat. Dat is: zulks alles bidden wij van u, dat gij als onze koning en alle dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt. Zoals ik al zei, het staat wat in woorden en in een zinsopbouw die wij zo niet meer gebruiken, maar het komt erop neer dat de catechismus zegt: Heer, u hebt de wil. En u hebt de macht om al die dingen aan ons te geven, want u bent onze koning en u regeert over alles. En daar, gemeente, moet de vinger bij gelegd worden. De Heer Jezus Christus wijst op wie God is. Op zijn deugden. Op zijn eigenschappen, al vind ik het woord deugden in geestelijk en bijbels opzicht een mooier en treffender woord dan het woord eigenschappen. Deugden, dat wil zeggen, dat zijn positieve. En dat zijn rijke eigenschappen van God. Zijn deugden. En dan wordt op de deugd van de welwillendheid van God gewezen. Gij hebt de wil om ons dat alles te geven. De gewilligheid van God. Een ware bidder, gemeente, ook als hij in de schuld voor God ligt. Juist als hij in de schuld voor God ligt. Die mag moed grijpen omwille van wie God is. Omdat God geen despoot is en geen tiran. Maar omdat hij de gewillige God is. Die de wil heeft om mens en beest te zegenen. Om alles te schenken wat nodig is. De gewilligheid bij God. Alle goede gaven komt van God. Hij is de koning, de gewillige koning, die ook de macht heeft om dat alles te geven. En de grond ligt dus in God. Kunnen we bij bijvoorbeeld de profeet Daniël de gebedsgrond vinden, die zegt: wij werpen onze gebeden en onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden, want zoals gezegd, gemeente, die zijn er niet. Maar op uw barmhartigheden. Daar heb je dat weer. Het goede in God, dat geeft hoop aan een ellendig en een arm mens. Hoop op een gewillige, op een genadige, op een ontfermende God. Daar wordt een arm en ellendig mens op gewezen. En alle andere pleitgronden die wij misschien ook wel eens gebruiken, dat je je nood aan de Heere voorlegt, dat je je ellende aan de Heere bekend maakt. Heere, hoor mij, want ik ben zo ellendig en zo driftig. Maar dan zou de Heere nog kunnen zeggen: ja, maar dat heb je aan jezelf te danken. Dat je in die ellende bent en dat je in verdriet bent en dat je in allerlei moeilijkheden terecht bent gekomen. Dat je leven bedreigd wordt, dat je ziek wordt, dat je, nou noem maar op. Dat is dankzij de eigen schuld. En dat is niet dat God dat zegt omdat hij een harde God is, maar wel opdat wij leren zien dat de grond van ons gebed nooit in onze nood kan liggen. Nooit in onze tranen kan liggen, nooit in onze ellende kan liggen. Want daar hebben we onszelf in gebracht. Nee, die gebedsgrond ligt in God. In zijn bereidwilligheid, in zijn genade, in zijn ontferming. Om ons dat alles te geven wat wij nodig hebben, waarin het volmaakte gebed om gevraagd wordt. En dat zijn dus, gemeente, pleitgronden. Dan moeten we dat woord pleiten wel goed verstaan, want het kan wel eens erg makkelijk worden gezegd: nou, pleit maar op de belofte. En daarmee zeggen we op zich wel iets waars op grond van het woord. Maar pleiten, gemeente, en een pleitgrond hebben in het gebed, dat is wel geloofswerk. Dat kan eigenlijk nooit zonder dat waarachtige geloof gebeuren. En wat is dan pleiten? En wat is dan gelovig pleiten? Een pleitgrond in het gebed. Dan kom je in een juridische sfeer terecht. Pleiten, een pleidooi houden, dat gebeurt in de rechtszaal. Een advocaat is een pleitbeslechter, een pleidooi houdt hij voor een misdadiger. En zo is het ook geestelijk, gemeente. Als wij gaan pleiten, dan houdt dat in dat wij onze nood en onze ellende hebben leren kennen. En hoe meer dat wij onze nood en ellende recht en grondig gaan leren kennen, hoe meer wij gaan beseffen dat de pleitgrond buiten onszelf ligt. En hier wordt door Christus die pleitgrond gelegd in de deugden van God. In zijn genade, in zijn gewilligheid, in zijn ontferming die hij in de Heer Jezus Christus heeft getoond. Pleiten op Gods genade als een veroordeelde zondaar. Dat horen we toch in de psalmen telkens weer terug. Dat mensen het ermee eens worden. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En daarom heb ik geen verhoring te verwachten. Daarom heb ik geen gaven te verwachten. Daarom heb ik geen hulp te verwachten. Maar ik heb straf te verwachten. En dat komt toch altijd weer als een vraag naar ons toe, gemeente. Ook in onze gebeden en in alles wat we doen, beseffen wij dat wij geen rechten hebben. Dat onze rechten in de hel liggen. Uw doen is rein, zo zei David. En uw vonnis, ook dat eeuwige vonnis, is gans rechtvaardig. Dat je daar geen tegenantwoord meer op hebt. Dat je daaronder moet buigen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig en ik ben niet meer waardig dat u mij dit alles zou geven waar ik om vraag. Maar Heere, uw barmhartigheden, die zijn toch groot. Dat is nou echt pleiten, gemeente, dat je als een mens, ja, die als het ware het hoofd op het blok moet leggen, en dat doe je niet zo gauw. We blijven altijd nog wel tegenspreken, altijd ontsnappingen zoeken, altijd nog bagatelliseren, vergoelijken, totdat een mens er niet meer onderuit kan. Dat je gezien hebt in de ogen van een rechtvaardig God. En dat je gehoord hebt de woorden uit zijn rechtvaardige mond. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar dan pleiten. Op een pleitgrond die aangereikt wordt in het volmaakte gebed. Uw gewilligheid, Heere. En uw macht. U wilt het en u kunt het toch. En dat alles, gemeente, is vervuld in de Heer Jezus Christus. In Hem die gezorgd heeft dat de wil en de macht van God weer gestalte krijgt in het leven. De wil van God, gemeente, is er altijd al geweest. Om mensen genadig te zijn, want God is een gewillig God. God is liefde, God is het leven. Hij schenkt zo graag het leven, Hij schenkt zo graag genade. Dat is zijn wezen. Maar zijn rechtvaardigheid verhinderde dat om dat te kunnen geven. En nu heeft Christus aan het recht voldaan, opdat God op grond van het recht genade zou kunnen bewijzen. En in zijn gewilligheid en in zijn macht mensen alles te geven wat nodig is op geestelijk en lichamelijk gebied, maar bovenal dat eeuwige zalige leven. Nou, gemeente, als je zo mag bidden, als je als een arme zondaar deze pleitgrond hebt mogen leren vinden, dan weet je dat je gebeden hebt. En er zijn tal van gebeden, denk ik, en dan kijk ik ook maar naar mezelf, dat kunnen nauwelijks gebeden genoemd worden. Je doet het gewoontegetrouw, plichtsgetrouw, je bidt voor je eten, na je eten, maar het kan gebeuren dat je denkt, heb ik nou gebeden of niet? Want je was weer zo druk met praten met elkaar enzovoorts. Nou, dan weet je al dat je het niet gedaan hebt. Niet echt. Want als je werkelijk zo mag bidden zoals dit antwoord ons voorhoudt in je gebed, zo mag besluiten, dan weet je dat je gebeden hebt. En dan komt er bij alles wat je mist en bij alle nood en bij alle schuldbesef toch iets van rust en overgave in je hart. Want nou ligt het bij God. Nou heb ik de grond in mijn gebed gezocht en gevonden in Hem die God gezonden heeft. En in wiens naam en om wiens wil wij de gebeden besluiten en mogen verwachten dat God volgens zijn wil ons alles zal geven wat we nodig hebben. In ons persoonlijke leven en ook in ons ambtelijke leven. In afhankelijkheid van Hem, in biddend opzien tot Hem, al wat ons ontbreekt, van Hem te mogen verwachten. Amen. Wij gaan nu over tot de bevestiging en herbevestiging van ouderlingen en diakenen en lezen daartoe het onderwijs dat de kerk van de reformatie in de schriften gevonden heeft en samengevat heeft in het formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu door onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot het dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had, waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen heeft voortgebracht. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders, die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt van ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaren van het woord en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt. Dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaren van het woord, want Paulus, in Romeinen 12 gesproken hebben van het leerambt en ook van het ambt van uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, zoals in het Oude Testament de algemene levieten in de dienst van het tabernakel aan de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijft het nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaren van het woord zodanige mannen tot mederegerers gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter, makkelijker aan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaren van het woord en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet. Wanneer hij zegt, zeg het der gemeente. Terwijl ik geenszins verstaan kan worden, ieder in het bijzonder, geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van ouderlingen met de dienaren van het woord opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel. Die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen. Gelijk niet alleen blijkt uit de formelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde. Zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad de dienaren van het woord behulpzaam te zijn. ja ook met raad en troost alle algemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaar des woords, ten einde alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld. Volgens geen wij lezen in Handelingen 20, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening van de armen gehad hebben, aan wier voeten gelegd werden de prijs van de verkochte goederen, en aan aaniegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening werden overgeslagen, zo zijn door de vermaning van de apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening van het woord te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, zoals ook blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel van deze dienst spreekt en zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zouden in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is het welk het ambt is der diakenen. Namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, zoals de apostel eist in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Waartoe zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Broeders, mag ik u verzoeken op te staan van uw zitplaatsen en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Ten einde dan, geliefde broeders, Klein Jan van de Plicht, Klein Jan de Waal en Boy, en iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, gij ouderlingen, Klein Jan en van der Plicht, en naast de dienaar des woords en gij de diakenen, Klein Jan, de Waal en Boy, in de bedeling der armen en ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wat is er op uw antwoord, broeder Klein Jan? Broeder van de Plicht. Broeder Klein Jan. Broeder de Waal. En broeder Boy. De almogende God en Vader geven u alle tezamen zijn genade dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, nog even een kort persoonlijk woord, ook aansluitend op datgene wat in het slot van het gebed ons ook vanuit de catechismus wordt aangereikt. Het gebed, zoals de Heer Jezus dat zijn kerk leert, eindigt in de lofprijzing, in de lofzang, in de aanbidding van God. God wordt verhoogd. Het gebed begon in de hemel. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Het begon met God, met de eeuwigheid. En het eindigt er ook weer. En dat zien we ook altijd weer terug, ook in de psalmen met name, waarin de kerk uit het hart spreekt. Daar wordt God op het hoogst verhoogd en de mens op het diepst vernederd. Psalm 72 is daar een voorbeeld van, maar ook de psalmen 148 tot en met 150. Lofzang. Het boek van de psalmen eindigt met de lofzang op God. En is dat ook niet het doel van ons leven? De Engelse Westminster Confessie, de Engelse tegenhanger, zou ik maar zeggen, van onze catechismus, die begint met die vraag te stellen: wat is het doel van ons leven? En dat kunnen we ook heel nadrukkelijk op het ambtelijke leven wel betrekken. Wat is het doel van uw ambtelijke, van mijn ambtelijke leven? Om God te eren. Zo zegt de Westminster Confessie. En hem te genieten. En dat is precies wat we ook horen in het slot van het Onze Vader. Uw is het koninkrijk. Uw is de kracht. En uw is de heerlijkheid. Tot in der eeuwigheid. Het gaat in ons leven en zeker ook in ons ambtelijke leven niet om ons. En dat moeten we telkens maar weer onderstrepen, want juist als een mens een bepaalde functie krijgt, als een mens een bepaald ambt krijgt, dan loopt hij toch altijd weer het gevaar dat hij zelf in het middelpunt komt te staan. En het is altijd weer nodig, en de Heere weet er ook wel middelen voor te gebruiken, ook om ambtsdragers klein te houden en klein te maken. Niet ons, o Heere. Maar uw naam alleen, zij eeuwig lof en eer. Het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons als ouderling of ons als diaken of als dominee. Niet onze naam. Maar Gods naam. Die moet verheerlijkt worden. En als dat in je hart mag leven. Uw naam worden geheiligd. Wat krijg je dan een werk aan Gods genadetroon? Want wat kun je er bang voor zijn? Dat je wel eens een obstakel kunt zijn, ook voor andere mensen. Wij dienen ambassadeurs te zijn van de koning der koningen. Van onszelf af te wijzen en naar hem op te zien, maar ook toe te wijzen. Ons leven, ook ons ambtelijke leven, dient één grote uitgestoken vinger te zijn naar boven. Gods koninkrijk, Gods naam. Gods eer, dat dient voorop te staan. Zoals het in het leven van die grote ambtsdrager, de Heer Jezus Christus, op de allereerste plaats stond. Niet mijn wil, niet mijn naam, maar uw wil en uw koninkrijk, dat moet geschieden. En daar stelde hij zich met lichaam en ziel helemaal in dienst van dat koninkrijk. De Heere geven u dat u die gaven ontvangen zult. De gaven van de zelfverloochening. De gaven van dat kruis dragen achter hem aan. Dat kruis op je nemen. Dat wil zeggen ook als ambtsdrager beseffen dat je zondaar bent en zondaar blijft. En dat er behalve persoonlijke zonden ook ambtelijke zonden zijn. Waarover verzoening gedaan moet worden. En als de Heer in het recht gaat treden en ook die ambtelijke zonde gaat bezoeken, dat we niet kunnen bestaan. Zelfverloochening, verootmoediging voor God. Opdat wij ook op onze plaats komen en blijven. Namelijk als een bedelaar. En het niet alleen maar nazeggen wat de apostel zegt, maar ook beleven. Wij zijn onnutte dienstknechten. We doen maar hetgeen wij behoren te doen. En dat we nooit loon krijgen op onze arbeid. Als God ons hoort, als God ons bekwaam maakt en God ons helpt, dan zal het alleen vanwege genade kunnen zijn. En ik denk hoe langer dat een mens in de dienst van deze koning staat en hoe meer dat je mag leren van je eigen verdorvenheid, van je eigen onbekwaamheid, maar ook van Gods heiligheid en majesteit, hoe meer dat je gaat leren om dat ene woordje te spellen, genade alleen. Mag ik in dat verband ook noemen dat onze broeder Kraaiveld morgen hoopte gedenken, en daar dacht hij ook aan terug vandaag, dat hij 45 jaar geleden in het ambt van diaken is bevestigd. Dat wil hij helemaal niet dat ik dat noem natuurlijk, maar ik wil het toch doen. Gezien de vele jaren dat u onze gemeente in dat ambt hebt mogen dienen, loop je ook altijd weer het gevaar dat aan de ene kant een mens gaat denken dat hij wat is, meer is, of aan de andere kant dat de zonde van het ambtelijke leven en de zonde van je persoonlijke leven je zo drukken. Maar de Heere wil altijd op zijn eer aanwerken. En altijd erop aanwerken dat wij dat woordje genade gaan leren spellen. En of dat je nou 45 jaar achter je hebt liggen, of dat je nou misschien nog jaren voor je hebt liggen, we weten het niet. Maar de Heere die wijst nooit op onszelf als enige verdienst of enige waardigheid. Hij wijst altijd de grond aan in wie hij is. Aan het begin van de ambtelijke dienst en ook als we bijna aan het einde staan. Uw is het koninkrijk. Het is alleen dankzij God, omdat hij zijn koninkrijk bouwt, bewaart en vermeerdert, dat er nog een kerk mag zijn, ook hier in Barendrecht. Dat is niet dankzij een broeder Kraaiveld of een broeder Kleinjan of een broeder De Waal of wie dan ook. Dan was de kerk er al niet meer geweest. Maar het is dankzij hem, dankzij zijn gewilligheid. Hij heeft de wil en hij heeft de macht. En daarom zal hij ook altijd zijn kerk bouwen en bewaren. Daar wil hij nietige mensjes voor gebruiken. Mensjes uit het stof verrezen, zo kijk Alvijn. En als we dat maar zijn en blijven, broeders, dan kunnen we ook wat betekenen voor dat stof dat aan onze zorgen is toebetrouwd. Als we als zondaars onder de zondaren kunnen leven. Als we zelf die genade in beginsel mogen leren kennen, dan mogen we uitdelers zijn van die genade. Van onszelf afwijzen. Of misschien zelfs zeggen, dan mag u moed scheppen uit mijn behoudenis. Want als het nou voor mij kan, dan kan het ook voor u. Als je zo als ouderling en ook als diaken troostrijke redenen uit het woord mag noemen. Van jezelf afwijzen. Krediet op God mag hebben. De wil en de macht is bij hem. En dat heeft hij bewezen in de Heer Jezus Christus. Van uw gemeente, u mag opnieuw dienaren herbevestigd zien. U mag een dienaar, een ambtsdrager uit Gods hand hebben ontvangen. Door de gemeente en mitsdien zelf door God geroepen. Laat het uw en ons aller gebed mogen zijn dat zij bediend worden uit deze God die de wil en de kracht heeft om ook onder ons zijn koninkrijk te bouwen en te bewaren. Gods koninkrijk, daar gaat het om. En dat ik daarvan en dat u daarvan en jij een levend lidmaat mag zijn of worden. Daar wil hij deze eenvoudige zondaren voor gebruiken. Die met alle lek en gebrek en zonde en schuld persoonlijk en ambtelijk bevlekt zijn. Maar die als ze op hun plekje zijn en van Gods genade mogen leven, die aan de voeten van deze God en Christus mogen brengen. Om van zichzelf af te wijzen, maar op zijn genade te pleiten. En laat ik ook in dat opzicht de echtgenotes van de ambtsdragers hierbij mogen betrekken. Sommigen al vele jaren hun man en de kinderen ook hun vader moeten afstaan voor een gedeelte aan de dienst in Gods koninkrijk. Anderen die daar nu voor het eerst mee in aanraking komen. Laat het ook voor de echtgenotes en voor de kinderen toch zo mogen zijn dat het een verwaardiging is om man en vader aan de liefdedienst van God te mogen afstaan. Ze kunnen het niet zonder de hulp van hun vrouw en van hun kinderen. Soms moeten er offers gebracht worden, qua tijd en qua inzet. En ze zullen het ook wel eens moeilijk hebben, want het is ook in heel deze voorgeschiedenis, ook tijdens ons bezoek aan jullie, broeder Boy, nog wel gezegd, je zou het liefst maar in de bank blijven zitten. Het liefst maar niet te veel weten wat er in de gemeente soms allemaal speelt. Wat er allemaal omgaat in de gezinnen, in de persoonlijke levens. Wat er allemaal afkomt op de kerkenraad. Daar weet de gemeente bijna niets van. Juist als ambtsdragersgemeente, dan kom je in aanraking met zaken die soms helemaal niet zo geestelijk zijn. En is het zo nodig dat je ziet dat we inderdaad van genade moeten leven. Om staande te kunnen blijven. Om niet in verzoeking gebracht te worden. En is het daarom ook niet nodig dat wij ook deze ambtsdragers met hun echtgenotes en ons als gemeente dat gebed te mogen leren bidden. Wat we nu samen ook gaan zingen uit de morgenzang. En dan enigszins gewijzigd. De morgenzang, het derde vers. Dat zij hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. En we willen dat, als dat mogelijk is, staande doen. De morgenzang, het derde vers. We sluiten met het slot van het formulier. Zo wees gij dan, ouderlingen, naastig in de regering van de kerk die u naast de dienaar van het woord bevolen is. Wees mede als wachters over het huis en de stad Gods, om in ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid van het leven in de gemeente des Heren. En gij diakenen, wees vlijtig in de verzameling van de aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Wees weldadig, gij rijken, geef mildelijk en deelt gaarne mee. En gij armen, zijt armen van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende zult elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch als wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u belieft heeft tot meerdere wasdom van uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde niet ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de lerende wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde wensen. Insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen van de aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van dezen met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder enige moeite, verdriet of vervolging der wereld, immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, omdat zij zichzelf aan de goede vermaning van de ouderlingen gaarne onderwerpen, en in eer houdend om huns ambtswil. Geef aan de rijken milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed jegens degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo eniegelijk zich kwijten in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit de berijming van het gebed des Heren het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer, uw is de kracht, uw is al de eer. Het 9e van de berijming van het gebed des Heren. ontvangt met een binnend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zullen ze helemaal terug blijven liggen?